En op een bepaald ogenblik komt Tony vertellen, luister eens, de doorbraak, dus de aanval van de Engelsen uit de corridor hier naartoe, die vindt dan en dan plaats. Dus notabene dat je dus van de Duitsers moest horen wanneer de Engelse uitbraak zal komen. Hij zegt, er gebeurt donderdag, zondag, ook alweer zondag, ja, zondag de 22e. Oktober was het toen, om 12 uur. Hij zegt, dan komen we van tevoren, want dan moeten we, voor die tijd moeten wij overlopen.
Je hoorde Kees van Leeuwen, een in 1944 26-jarige rechtenstudent uit Es. Kees en zijn familie boden samen met lokale verzetsmensen, gestrande en verscholen geallieerde airborne militairen dapper hulp om uit handen van de Duitse bezetters te blijven. Op zondagochtend 17 september 1944 trokken vanuit 25 vliegbasissen in Engeland honderden zweefvliegtuigen, getrokken door gemotoriseerde sleepvliegtuigen, over Zuid-Nederland. Met als doel Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Als onderdeel van Market Garden is dit de grootste luchtlandingsoperatie ooit en de grote verrassingsaanval op de Duitse bezetter. Tijdens operatie Market Garden kwamen soldaten met hun zwaar bemande en beladen zweefvliegtuigen door turbulentie of Duits afweergeschut voortijdig neer op Noord-Brabantse grondgebieden, ver verwijderd van hun landingsgebieden. Dit is Verborgen Bevrijders. Het waargebeurde oorlogsverhaal van de gebeurtenissen in de bossen en velden rond Sparrenrijk en het Brabantse dorp Boksdorp in de dagen van september en oktober 1944. Tijdens dit bijzondere verhaal vertellen Jan, de zoon van Kees van Leeuwen, Hans, de zoon van verzetsman Roel Dekker en amateurhistoricus Peter van der Linden wat er zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde. Aflevering 8. Bevrijd? Het geallieerde offensief is begonnen. In de schuilkelder denkt Kees aan Tony en zijn mannen. Zou het hen lukken het kamp op de Campina in de nacht van 21 op 22 oktober te bereiken? Pas als de ochtend aanbreekt, komen de families weer naar buiten. Kees gaat direct naar de Campina om te kijken of Tony en zijn vrienden het kamp van de Amerikanen hebben bereikt. Opnieuw ziet Kees aan de hemel geallieerde jagers verschijnen. Hij laat zich voorover in de greppel vallen, terwijl de granaten in de omgeving inslaan. Kees ziet ze in de toppen van de bomen uit elkaar spatten. In het schuilkamp op de Campina treft Kees een vrolijke boel aan. Hij ziet dat Tony en zijn mannen het hebben gered. De stemming is opperbest. Eén groot verkleedfeest. De Amerikanen lopen met Duitse petten en helmen op. Tony en de andere drie zijn broederlijk in hun midden opgenomen en direct met Amerikaanse kledingstukken uitgedost.
That's Kate. Hi guys, good to see you.
De airborne militairen hebben Tony zelfs al een bijnaam gegeven. Ze noemen hem gekscherend Goebbels naar de Duitse minister van propaganda.
Het aantal aanwezigen in het kamp is sinds Kees zijn laatste bezoek sterk uitgebreid. Een dag eerder namelijk, in de vroege ochtend van 21 oktober, was een groep van 47 Britse en Amerikaanse airborne militairen, onder leiding van Gracht van der Meijden, Klaas Dekker en kapelaan Slegers, het kamp binnengebracht. Deze militairen kwamen uit de Loonse en Drunense Duinen en waren daar 5 weken eerder met hun zweefvliegtuigen in de omgeving geland. Ze hadden al die tijd onder andere verscholen gezeten op een zolder van een gesticht in Elshout en ook in Drunen en in de Drunense bossen.
Kees merkt wel dat de Amerikaanse officieren ongeduldig zijn. Ze hebben genoeg van dat lange wachten. Nu al bijna 6 weken en willen tot actie overgaan. Ze zijn nu met meer dan 100 man en ze hebben nu bovendien Duitse overlopers in hun midden die als gids kunnen dienen. De officieren willen vannacht proberen door de Duitse linies heen te breken. Kees twijfelt of ze dat moeten doen en probeert ze op andere gedachten te brengen. Hij denkt dat de groep juist achter de Duitse linies meer van waarde kan zijn. Er wordt niet naar hem geluisterd. Maar dan komt een broer van Kees het kamp binnengerend.
Huize Leeuwenrode has been bombed.
Engelse jagers hebben Huize Leeuwenrode gebombardeerd. Generaal Poppen verschool zich net op tijd in de kelder, maar is na de aanval hals over kop met zijn staf uit het huis vertrokken. Het hoofdkwartier is opgebroken. Kees beseft dat dit de ontploffingen waren die hij onderweg hoorde. De boodschap van Kees en broer doet de Amerikaanse officieren besluiten om het plan 2 dagen uit te stellen.
Hoewel de Britten gebrand zijn op een uitbraak en een gevecht met de Duitsers, vinden de Amerikanen de situatie rond de Campina nog veel te onduidelijk. Vooral ook door de berichtgeving van het verzet over verhoogde Duitse activiteit in en rond Boxtel. Hoewel de Duitse kanongebulder en dat van de geallieerden steeds vaker hoorbaar is, de geallieerde troepen bevinden zich dan nog bij Eerde. Pas na middernacht zou het grote offensief richting Boxtel van start gaan. Dus de kans om op grote Duitse tegenstand te stuiten, na een vertrek uit de Campina, die was nog veel te groot.
Als Kees en zijn broer bij Huize Leeuwenrode arriveren, zien ze hoe hun ouderlijk huis onder vuur is genomen. De bommen zijn vlak naast het huis gevallen, op enkele tientallen meters. Maar alle dakpannen liggen los of zijn kapot en er is geen ruit meer heel. Familie vertelt dat de boerderij van de familie van de Ven door een paar Duitsers is doorzocht. Ze misten hun eigen mensen dus al. Maar van Tony en de anderen geen spoor. Kees en zijn broer voegen zich snel bij hun familie in de schuilkelder bij de familie van de Ven.
Oh, gelukkig. Wat fijn dat
jullie... Niemand weet wat er komen gaat. Hier voelen beide families zich toch het veiligst.
Na de hand werd duidelijk dat Kees via het SECDA aan de Engelse staf heeft laten weten dat ze, de Engelsen, Huize Leeuwenrode maar moesten bombarderen. De familie van Kees die wist helemaal van niks. Hoe deze berichten precies bij de Engelse staf terecht zijn gekomen, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Kort daarna werd Huize Leeuwenrode inderdaad door Engelse tyfoons gebombardeerd. Generaal Poppen die had zich net op tijd in de kelder verschanst. Het bombardement werd heel slecht uitgevoerd. Wel zat er na het bombardement geen hele ruit meer in het huis, en waren alle dakpannen opgetild en lag er geen dakpan meer goed op het dak. Engelse stafleden die enkele dagen daarna het resultaat kwamen bekijken waren eigenlijk kort van stof. A very bad bombardment. Generaal Poppe en zijn staf vertrokken binnen een uur uit Leeuwarden.
Onder de bevolking heerst grote onzekerheid op wat komen gaat. Het geallieerde offensief is na middernacht op 23 oktober begonnen. Bevrijding voelt dichtbij, maar die zekerheid is er allerminst. De bevolking zoekt 2 dagen lang bescherming in de schuilkelders en niemand kan op dat moment het verloop voorspellen.
Granaatvuur en stiltes wisselen elkaar af. De dag wordt nacht. En de nacht weer dag. In de schuilkelder raken ze gewend aan de stiltes die zo nu en dan doorbroken worden door ontploffingen in de verte. Tot een ander geluid plots iedereen op scherp zet. Als niet ver van hen vandaan mitrailleurs en geweerschoten klinken, kunnen Kees en zijn broer hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Voorzichtig nemen ze een kijkje bovengronds. Over de weg langs de erf zien de broers een Duitse panzerauto passeren die naar een vlakbij gelegen kruispunt rijdt. En daarop iets begint te vuren.
Blijf maar hier.
Een Duitse panzerwagen.
Opnieuw klinkt in de verte een afwijkend geluid. En opnieuw kunnen Kees en zijn broers hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Zonlicht valt binnen. En wat ze buiten zien, hebben ze zich 4,5 jaar niet voor kunnen stellen. Daar komen ze. In een lange, ononderbroken rij. Tanks en panzerwagens. Geen hakenkruisen, maar witte sterren. De broers rennen van het erf door het bos naar een ouderlijk huis. In huizen Leeuwarden zit het vol met Schotten, de 51ste Highland Division. De broers melden zich bij een Schotse brigadier en Kees toont hem een papiertje dat hij van de Pool zegde heeft gekregen. Ze vertellen de brigadier hun verhaal. En ook dat er een goede kans bestaat dat de jeeps onontdekt zijn gebleven. De broers vragen hulp om ze te halen. De brigadier gelooft hen niet helemaal. Maar dankzij het briefje van Zegda krijgen ze toch 2 militairen mee.
De tekst van het briefje luidde als volgt. To whom concerned. Hereby I like to introduce Mr. Cornelis M. van Leeuwen as approved cooperator of the Allies. Through the time of over 4 weeks, took care for the catering of 5 soldiers and rendered himself very often to great danger.
Kees en zijn broers zitten in een jeep bij 2 Schotse militairen. Ze rijden het bos in. Nu alles op bevrijding wijst, beginnen Kees en zijn broers plotseling angst te krijgen voor de granaten. Die komen nog steeds neer in de omgeving. onstoorbare rust van de twee schotten voorin spoort de broers aan er niets van te laten merken. En daar staan ze. Exact zoals de broers de twee voertuigen die nacht hebben achtergelaten. Onaangeroerd en al die tijd onontdekt gebleven. Als de twee stille getuigen van wat hier in de afgelopen bizarre weken heeft plaatsgevonden, buiten het zicht van de Duitsers om. De twee jeeps waarmee het avontuur begon.
De groep Airborne Militairen en het Verzet verlieten op 24 oktober rond 6 uur in de avond de Campina met als doel Bokstel. De Duitsers hadden Bokstel namelijk verlaten, want wat was er gebeurd? Die middag was een patrouille met Britse airborne's aan de rand van de Campina langs de Kapelweg in de vuurgevecht geraakt met de Duitsers. Een sommatie om zich over te geven werd geweigerd en nadat een Duitse officier deze weigering met de dood had bekocht, gaf de rest zich wel over, al hadden enkelen kunnen ontsnappen. Die Duitsers stichtten grote paniek in de eigen gelederen, want er zaten nu zelfs geallieerden in de rug en ze zouden omsingeld worden. Na het opblazen van bruggen over de Dommel en het omleidingskanaal verlieten de Duitsers in allerijl Bokstel zonder de voorgenomen andere vernietigingsplannen ten uitvoer te brengen. De airborne militairen met Paul Zegda en onze vier Duitsers in hun gelederen trokken het ongeschonden Bokstel in. Daar werden ze door de bevolking als dé bevrijders gezien en glorieus binnengehaald. De Schotse bevrijdingseenheden van de 51ste Highland Divisie, die de volgende ochtend Bokstel binnenreden, die waren stom verbaasd in dit gebied Amerikaanse en Britse airborne's aan te treffen. Waar kwamen die ineens vandaan en hoe kwam het dat ze dit bizar grote aantal waren? Groot aantal airborne's van de Campina werden later in de oorlog ingezet bij meerdere offensieven, waaronder het Ardennenoffensief, waar enkele van hen de dood zouden vinden. Een aantal bereikte zelfs Hitlers adelaarsnest in Zuid-Duitsland en maakte daar het einde van de Tweede Wereldoorlog mee.
Na de oorlog hebben zowel Amerikaanse als Britse airborne's nog regelmatig een bezoek gebracht aan Leeuwarden. Ook werd er zeer regelmatig gecorrespondeerd met zowel de Britse als ook met de Amerikaanse airborne's. Ook met de 101 Airborne Division in zijn totaliteit werden nauwe contacten onderhouden. Met Janusz Czegda ontstond na de oorlog een sterke vriendschappelijke band. Janusz kwam een aantal malen op Leeuwarden en Kees bezocht hem meerdere keren in Engeland. Zonder andere mensen die een onderscheiding hebben gekregen tekort te willen doen, wil ik hier noemen dat Kees door de Amerikanen met de bijzondere Medal of Freedom werd onderscheiden en door de Britten met de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. Alhoewel Kees zelden tot vrijwel nooit over deze periode sprak, bleek hij na zijn overlijden in 2004 in de loop der tijd toch behoorlijk wat zaken goed gedocumenteerd bewaard te hebben. Kees wordt snel na de oorlog advocaat in Den Bosch en blijft tot zijn dood in 2004 op Huize Leeuwarden wonen. De Poolse officier Janusz Czegda overleeft de oorlog en gaat later vanuit Engeland na gescheiden te zijn naar Spanje. Vanuit Spanje keert hij uiteindelijk terug naar Polen, waar hij rustig is overleden. Van Tony Gable is nooit meer iets vernomen en pogingen van Kees om Tony te traceren bleven zonder enig resultaat. Ook recenter onderzoek in de National Archives in de Verenigde Staten leidde niet tot relevante informatie.
Ik ben Marlies Germanus en dit was aflevering 8 en tevens de laatste aflevering van Verborgen Bevrijders. Een oorlogsverhaal uit Sparrenrijk 1944. Tot en met mei 2025 werd er iedere maand op dit kanaal een aflevering gepubliceerd. Deze podcastserie is tot stand gekomen in opdracht van Heemkunde Bokstel en gemaakt dankzij de redactie Peter van der Linden, Hans van Liemt, Hans Dekker en Jan van Leeuwen. Projectleider Jeroen Pijnenburg. Script Jeroen Margie. En productie en sounddesign Marcel van den Heuvel. Deze productie is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage en steun van Gemeente Bokstel, VSB Fonds, het Cultuurfonds Noord-Brabant, V-Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Huis 73 en Heemkunde Bokstel. Vind je dat meer mensen dit verhaal moeten horen? Vertel het dan vooral verder of laat een recensie achter op Apple Podcasts en Spotify. Bedankt voor het luisteren.